gelukkig kunnen worden als wij die geboden volgen, maar ook om te ontdekken dat we Gods genade nodig hebben, omdat wij die geboden breken, dat we zondig zijn. We willen dan ook als antwoord op de 10 geboden zingen Psalm 38 vers 1 en vers 15 als een schuldbelijdenis. Psalm 38 vers 1 en 15, naar de 10 geboden en een samenvatting daarvan. Ik lees u vanmorgen de wet van onze God uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en zich aan mijn geboden houden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam onnodig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze 10 geboden samengevat en toegespitst toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze twee. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, voordat we naar Gods woord willen luisteren, willen we eerst vragen of Hij met zijn Heilige Geest daardoorheen tot ons wil spreken. Zullen we God vragen om een gezegende dienst? Onze Vader, die in de hemelen zijt, over al wat leeft, bent U de hoogste Heer. Als de zon opkomt, iedere morgen weer. En daarom vragen wij U, Heer van zee en aarde, neem ons leven in Uw hand. Want daarom zijn we vanmorgen hier bij elkaar gekomen, om U te ontmoeten en tot U te bidden, om voor U de lof te zingen en naar U te luisteren. Naar U te luisteren hoe het goed is om te leven. Naar U te luisteren hoe U ons leven bedoeld heeft. En om van U te horen dat U van ons houdt. Dat U uw enige Zoon voor ons heeft gegeven. Opdat wij vrij mogen zijn. Opdat wij zonder zonde mogen zijn. En opdat wij hemelburgers mogen zijn. Dat is wat U zegt in uw Bijbel. Dat wij inwoners van de hemel zijn. Niet straks pas, maar nu al. Heer, wat een grote woorden. Wat een prachtige belofte. En als wij dat horen, dan beseffen wij tegelijkertijd ook dat wij die mooie woorden en al die liefde eigenlijk niet waard zijn. Want als U ons hemelburgers noemt, dan realiseren wij ons dat wij zo vaak aards leven, aards denken, in plaats van hemels. Dat wij zo druk zijn met alles wat hier op aarde gebeurt en dat dat ons hele leven bepaalt in plaats van die mooie toekomst, dat mooie staatsburgerschap van de hemel dat U voor ons heeft weggelegd. Heere God, wij vragen daarvoor vergeving. Als wij ons laten leiden door de wereld en niet door U. En wilt U deze dienst gebruiken om dat opnieuw te veranderen in ons leven? Zodat wij meer en meer ook hemelburgers mogen worden. En dat Uw liefde door ons duidelijk wordt in de wereld. Heere God, geef daarom uw Heilige Geest hier in deze dienst. Laat Hij als een frisse wind door alles wat hier gebeurt heen blazen. Zodat wij U werkelijk mogen ontmoeten in levende lijven door alles wat hier gebeurt in uw naam. Zodat wij geraakt mogen worden door uw liefde, door uw genade en door uw trouw. Zodat wij nieuwe kracht krijgen voor de komende week. En werkelijk als hemelburgers mogen leven. Heere God, open daarom uw woord, de Bijbel. Laat het niet alleen een tekst zijn van heel lang geleden, maar laat het woorden voor ons zijn, in het hier en nu. Wilt u onze harten openen, onze oren, onze ogen, zodat wij het begrijpen, zodat het verstaan. Heere God, daar bidden wij u om. Niet omdat we dat verdiend hebben. Maar alleen uit genade, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie het spelletje Kolonisten van Catan? Ik zie een aantal van jullie ja knikken. Wie van jullie wint dat wel eens? Ja, ik zie toch wel wat vingers. Ja. Ik ben er zelf niet zo heel goed in. Wij spelen het wel eens. Maar ja, ik weet niet. Het lukt mij eigenlijk niet zo heel vaak om te winnen. Nou, voor de mensen die het spelletje Kolonisten van Catan niet kennen. Het spel is een bordspel. Je hebt een bord en dat is eigenlijk een eiland. Aan het begin van het spel dan is er nog niks op dat eiland. Behalve velden met graan waar je koren kunt halen. Velden met bos, daar kun je hout halen. Velden met, ja, steengroeven noemen ze dat, geloof ik. Kun je baksteen en erts halen. Weides, waar schapen lopen, waar je wol kunt halen. En de bedoeling van het spel is dat je die grondstoffen verzamelt. En dat je dan dorpen, straten, en steden gaat bouwen. En dat je eigenlijk dat hele eiland jouw kleur gaat geven. En als je dan kleur rood hebt, dan dat er zoveel mogelijk rode straten, rode dorpen en rode steden zijn. Nou, als we zometeen uit de Bijbel gaan lezen, dan zegt Paulus eigenlijk hetzelfde over christenen. Hij zegt namelijk, christenen zijn net als de spelers van dat spel kolonisten. Het zijn namelijk kolonisten van de hemel op aarde. En het is de bedoeling dat christenen ervoor zorgen dat de aarde, zeg maar, zo rood mogelijk wordt. Net zoals in dat spel. Dat wij door te laten zien wat het betekent om bij God te horen, steeds meer mensen winnen voor het geloof in Jezus Christus. Nou, dat is wat er in de Bijbel staat geschreven en wat we ook gaan lezen uit Filippenzen. Maar eerst gaan we een gedeelte uit het Oude Testament lezen en dat is Jesaja 35. Jesaja 35 en daarvan alle 10e verzen. En in Jesaja 35, daar lezen we een visioen van de profeet. En die ziet daarin de Israëlieten die in ballingschap in Babel leven. Die ziet die al terugkeren naar Jeruzalem. En dat is een prachtig gezicht. En daar gaat dat visioen ook in de eerste plaats over. Maar als je het leest, dan zie je ook allerlei gebeurtenissen en woorden oplichten. Waardoor je ziet dat die tekst meer vertelt dan over die terugkeer. Je ziet er ook in hoe het zal zijn als God de aarde met heel zijn heerlijkheid zal vervullen. Als het ware God, nou ja, dat eiland van de aarde, zoals dat spel kolonisten, helemaal het zijne zal maken. Daarom lees ik dat eerst met u. Jesaja 35, vers 1 tot en met 10. In Jesaja 35, daar horen wij woorden van God. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan, als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heer, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzamen van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen. Een beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbron. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing vindt u in het Nieuwe Testament en dat is Filippenzen 3, daarvan de versen 13 tot en met 21. Filippenzen 3, vanaf vers 13. Filippenzen 3. Vanaf het 13e vers en daar luidt het woord van God door de apostel Paulus als volgt. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, Ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Het zal in de preek vooral gaan over vers 20, over ons burgerschap is in de hemel. Als voorbereiding op de preek willen we met elkaar gaan zingen Psalm 46 en daarvan vers 1 en 4. Nou, gaat het over de regering van God over de aarde en de bescherming die hij zijn volk geeft. Psalm 46 vers 1 en 4 als voorbereiding op de preek. Na de preek zingen we met elkaar Psalm 25 en daarvan vers 6 en vers 7. Psalm 25, vers 6 en vers 7 na de preek. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. De Nederlander bestaat niet. Deze uitspraak is van prinses Máxima. Ja, als een van onze sporters een grote prestatie neerzet, dan voelen we ons even allemaal één volk. Maar dat is deze zomer meer uitzondering dan regel. Nederlands elftal faalde hopeloos. De Nederlandse wielrenners deden voor spek en bonen mee. Misschien gaat het bij de Olympische Spelen wel wat beter, maar toch. Bovendien, Nederlanders zijn eigenlijk veel te veelzijdig om samen te vatten in één clichébeeld. Niet alle Nederlanders zijn dol op kaas of hebben tulpen in hun tuin staan. Niet alle Nederlanders zijn zuinig op hun centen of hebben een goede koopmansgeest. Er is eigenlijk niet één grote gemene deler van al die verschillende mensen, behalve dan dat ze binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden wonen. Dus die ene Nederlander die we in ons hoofd hebben, bestaat helemaal niet. Haar woorden werden prinses Máxima nou niet bepaald in dank afgenomen. Maar tegelijkertijd vormden ze wel het startsein voor een discussie over wat ons nou precies tot Nederlanders maakt. Wat ik me afvroeg toen ik terugdacht aan die hele discussie is of je die uitspraak van prinses Máxima ook op christenen kan betrekken. Want als je al die verschillen in gelovigen en in kerken ziet, moet je je dan ook niet de vraag stellen of de christen wel bestaat. Want we belijden dat we geloven in één heilige apostolische kerk, de gemeenschap van de heiligen. Maar in de praktijk zit er nogal wat verschil tussen bijvoorbeeld de gereformeerde gemeente en de Pinksterbeweging. En het maakt nogal wat uit of je neerploft in de kerkbank van een traditionele westerse kerk. Of dat je staat te klappen, te dansen en te zingen op een stoffig dorpsplein in hartje Afrika. Alleen al binnen de protestantse kerk in Nederland, onze eigen kerk, zijn de verschillen vaak zo groot dat je je afvraagt of we wel dezelfde Bijbel lezen en in dezelfde God geloven. Bestaat de christen eigenlijk wel? Is er iets wat wij als al die verschillende gelovigen met elkaar delen? De Heer zegt in de Bijbel dat voor hem het beslissende verschil is of je in je leven gericht bent op de aarde of op de hemel. Of je hart uitgaat naar de wereld en alles wat daarin te koop is. Of dat je niets liever wil dan bij hem zijn. En je dus de hemel je thuis, je vaderland noemt. In de brief aan de Filippenzen heeft hij het zo op laten schrijven door de apostel Paulus. Velen leven als vijanden van het kruis van Christus. Hun buik is hun God en hun eer is schaamteloosheid. Zij bedenken aardse dingen. Maar wij hebben ons burgerschap in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Ik weet niet waar uw aandacht in deze tekst bij blijft hangen. Maar er is één woord in dit Bijbelgedeelte wat mijzelf bijzonder trof, wat mijn fantasie in gang zet. En dat is dat woord hemelburgers. Burgers van de hemel. Paulus zegt dat wij christenen dat mogen zijn. En dat woord dat trof mij niet zozeer omdat dat woord maar één keer wordt gebruikt in de Bijbel, namelijk hier, en het dus een heel bijzonder woord is. Maar omdat het een woord is met zo'n rijke betekenis. Er zit zoveel in dat ene woordje. Dat woord hemelburgers doet bijvoorbeeld recht aan dat we als christenen geloven in bepaalde waarheden. Dat belangrijk is, waar wij in geloven. Maar niet alleen dat, maar dat het ook recht doet aan hoe wij daaruit leven. Dus dat woord dat vat zowel de geloofsleer als de geloofspraktijk samen in één woord. Het woord hemelburg is eigenlijk Zo'n woord waarmee in één keer duidelijk wordt wat al die verschillende christenen met elkaar verbindt. Namelijk hun hoop en hun verwachting van God in de hemel. En dat, zegt Paulus, is tegelijkertijd de toetssteen of je nu een hemelburger bent of niet. Want hemelburgers zetten niet de aardse dingen, maar hun hemelse vader op de eerste plaats in hun leven. Nou, wat dat nou precies betekent, hoe je dat in de praktijk doet, daar wil ik met u vanmorgen over nadenken in de preek. Ik denk dat het goed is om eerst te kijken naar de context van dit woord. Wat wordt er nou bedoeld met burgerrecht? Daarvoor moeten we eigenlijk eerst weten in welke context dat woord is gezegd. Het Bijbelgedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, waar het dus in staat, Filippenzen, is een brief. Een brief gericht aan de christelijke gemeente, de kerk, in de stad Filippi. Filippi was in de tijd van de Bijbel een belangrijke stad. Een belangrijke stad in de provincie Macedonië in het noorden van het huidige Griekenland. De stad was een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling gesticht door Filippus II. Een koning van het Griekse volk. En hij had grote plannen met de Griek. Hij droomde ervan dat het Griekse volk zijn invloed kon laten gelden over de hele wereld. En dat is hem ook bijna gelukt door zijn zoon, Alexander de Groot. Die had bijna de hele wereld onder zijn macht. Filippus II, die zocht naar een voorbeeldstad. Een voorbeeld voor al die andere steden die hij veroverde. Die steden moesten ingericht worden naar het voorbeeld van dé Griekse stad. Dat was Filippi voor hem. Een modelstad. Maar vlak na zijn dood blijkt dat de plannen van Filippus II schipbreuk leiden. De Romeinen komen en die veroveren de stad Filippi. Maar ook die geven die stad een bijzondere plaats in hun rijk. Die maken er een Romeinse kolonie van. Een kolonie, dat wil zeggen een stad naar het voorbeeld van het grote Rome. En vanaf het moment dat de Romeinen de baas zijn in Filippi, wordt er bestuurd naar Romeins recht. Is iedereen die binnen de stadsmuren geboren wordt, automatisch staatsburger van het Romeinse Rijk. En dan kun je rekenen op vrijstelling van bepaalde belasting. Kun je rekenen op rechtsbijstand bij de Romeinse rechters. En kun je rekenen op de bescherming van de keizerlijke legioenen. Een bijzondere positie. Een voorrecht. En zo wordt Filippi een voorpost van de Romeinse keizer die zijn invloed probeert uit te breiden in het Griekse land. Door die Grieken voor de Romeinse levensstijl te winnen door de inwoners van die stad Filippi. De apostel Paulus heeft een bijzondere band met die gemeente in Filippi. Als je aan hem gevraagd had met welke gemeente die hij had gesticht hij nou de meest bijzondere band had, wie hij nou het meest gesteld was, dan had hij waarschijnlijk gezegd de gemeente van Filippi. Want als je al die brieven die hij heeft geschreven in de Bijbel naast elkaar houdt, dan valt op dat juist in die brief aan de Filippenzen, dat die zoveel meer vol is van liefde. Paulus noemt de christenen daar zelfs zijn blijdschap en zijn erekrans. Zeg maar zo'n krans die je krijgt bij de Olympische Spelen. Het loon op je werk. En hij laat zich ook in deze brief meer dan aan al die andere brieven van zijn persoonlijke kant zien. Door te vertellen over zijn persoonlijke gevoelens en zijn persoonlijk geloofsleven. Tegelijkertijd signaleert Paulus in zijn brief dat het er in de gemeente wel ontbreekt aan bijbelkennis. Paulus weet dat de christenen daar in Filippi bijna allemaal uit het heidendom komen. Het zijn Grieken en Romeinen die zich bekeerd hebben tot het christendom. En ze hadden voordat Paulus kwam nog nooit gehoord van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de boodschap van de liefde van God door zijn Zoon Jezus Christus, die maakt diepe indruk bij die heiden. Ondanks dat ze nauwelijks iets meer weten dan dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis en na 3 dagen is opgestaan uit de dood, want dat is wat Paulus hen heeft verteld, gaan ze vol vuur voor het geloof in Jezus Christus. Breken ze radicaal met hun heidense leven en gaan ze achter Jezus aan. Omdat de christenen in Filippi zo weinig voorkennis hebben, gebruikt Paulus in tegenstelling tot andere brieven die hij heeft geschreven in deze brief geen citaten uit het Oude Testament. Als je bijvoorbeeld de brieven aan de Korintiërs neemt, die staat chockvol met citaten uit het Oude Testament. Want dat waren heel veel Joden. Die kenden de Bijbel van haver tot God. En als Paulus dan ook maar een kleine verwijzing ernaar maakte, dan ging die hele wereld van het Oude Testament voor hen open. Ze snapten wat Paulus ermee bedoelde. Maar als Paulus bij die heidenen in Filippi aankomt met het Oude Testament, dan hebben ze geen flauw idee waar hij het over heeft. En daarom zoekt Paulus naar een andere manier om het evangelie aan hen duidelijk te maken. Hij zoekt naar een kapstok. En hij zoekt die kapstok in het leven van de Romeinse burger. Hij denkt na, wat is nou kenmerkend voor dat leven? Wat spreekt hen aan? Waar zijn ze trots op? En hij pakt juist dat uit het Romeinse leven om daar de christelijke boodschap aan op te hangen. En zo komt Paulus na een goede overweging bij die ene uitdruk. Hemels staatsburgerschap. Ja, hemelburgers. Wij denken bij het woord burger misschien aan burgerrecht en burgerplicht. Aan de grondrechten van gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Of misschien denken we bij het woord burger wel aan die discussie die een hele tijd het nieuws heeft bepaald over de dubbele nationaliteit. Keer op keer werd er herhaald dat je geen staatsburger kan zijn van twee landen. Je kunt immers niet van twee walletjes eten, maar je moet ervoor kiezen om loyaal te zijn aan het land waar je wilt wonen. Wanneer de christenen in Filippi het woord burger horen, dan denken ze aan iets heel anders. Dan denken zij gelijk aan het Romeinse staatsburgerschap, wat ze als een cadeau van de keizer hebben gekregen. Ze zijn er trots op dat ze, ondanks dat ze ruim 700 kilometer verwijderd leven van de grote stad Rome, toch als inwoners van die stad kunnen leven. En dat uitgerekend zij, als inwoners van Filippi, zijn uitverkoren om de Romeinse cultuur in Griekenland te vertegenwoordigen. De apostel Paulus maakt dankbaar gebruik van die gevoelens van trots om het evangelie nog eens aan die mensen daar duidelijk te maken. Hij zegt, zoals jullie Filippenzen als Romeins staatsburgers weliswaar ver verwijderd zijn van de stad Rome, maar er toch helemaal bij horen, zo zijn ook christenen ver verwijderd van hun vaderland, de hemel, maar mogen ze toch volwaardige burgers zijn van het koninkrijk van de hemel. En net zoals de Filippenzen de Romeinse levensstijl mogen vertegenwoordigen in Griekenland, zo proberen christenen door hun manier van leven andere mensen in de wereld te winnen voor het geloof in Jezus Christus. En Paulus zegt dus, je mag de positie van christenen in de wereld dus vergelijken met de positie van Romeinse staatsburgers in Griekenland. Net als Romeinse staatsburgers hebben ook christenen een bevoorrechte positie. Maar waar Romeinen horen bij een aards en voorbijgaand keizerrijk, hebben christenen burgerrechten van het hemelse en eeuwige koninkrijk van God. Christenen, zegt hij, zijn kolonisten van de aarde. Zoals de Filippenzen kolonisten van Griekenland. Christenen willen de aarde voor God winnen. Willen zijn invloed uitbreiden door handen en voeten te geven aan Gods liefde voor mensen. Gemeente, het koninkrijk van de hemel is in de Bijbel dan ook niet zozeer iets voor straks. Voor later, als je gestorven bent. Of als Jezus terugkomt. Wij denken vaak in een verre toekomst. Nee, in de Bijbel is het koninkrijk van de hemel er nu al. Niet voor niets zegt Jezus keer op keer als hij op de aarde rondwandelt, dat het koninkrijk van de hemelen in hem nabij is gekomen. Het is er al, in het hier en nu. Want in zijn dood heeft God immers de mensheid al gered. Van de zon, de dood en al die andere vijanden in de gevallen wereld. We zijn al vrij. En door de opstanding van Jezus Christus staan de poorten van de hemel al wijd open voor iedereen die in hem gelooft, zodat je daar bij God je toevlucht mag zoeken. Niet als asielzoekers zonder al te veel rechten die een tijdje bij God mogen schuilen tot de oorlog voorbij is, de strijd is gestreden, de honger is gestild en alle ellende weg is. maar als mensen die door Gods liefde vreemdelingen zijn geworden in de wereld. En die niets liever willen dan voor eens en voor goed bij de Heer zijn. En die dus staatsburgers willen worden van zijn hemels koninkrijk. Je zou het krijgen van het hemels staatsburgerschap dan ook kunnen vergelijken met het krijgen van een paspoort. Want als je staatsburger bent van een land, dan heb je ook een paspoort. Als je Nederlands staatsburger bent, dan heb je zo'n rood mapje met gouden letters. En als je het dan openslaat, dan heb je een beetje blauw met witte papieren waar een pasfoto op staat en een chip in zit. Dat is ons paspoort. Christenen hebben ook zo'n paspoort gekregen. Dat paspoort kregen ze, als het ware, bij hun doop. Voor in de kerk, in de aanwezigheid van God, werd hun naam opgelezen. En werd hun identiteit genoemd. En nee, dan staat er niet zoals in je paspoort. Nationaliteit, Koninkrijk der Nederlanden. Maar dan staat er nationaliteit, dubbele punt, in Jezus Christus, een wettig staatsburger van het Koninkrijk van de hemel. En dan bij de doop, als die naam is genoemd en in nationaliteit is voorgelezen, dan zet God als het ware als een douanier zijn stempel op dat paspoort. Stempel van het teken en zegel van Jezus dood en opstand. Want alleen door dat stempel is dat paspoort geldig. Alleen met dat stempel is het alles waard. Als wij God zijn stempel op ons leven laten drukken, dan komen we er ook eerlijk voor uit dat we bij de Heer willen gaan horen. En gaan we ook daadwerkelijk, weliswaar met vallen en opstaan, maar toch, leven als burgers van Gods hemels koninkrijk. Niet straks pas, na onze dood, maar nu al. We stoppen, net zoals die trotse Romeinse staatsburgers in Filippi, ons paspoort niet weg in onze binnenzak, maar laten het vol trots aan iedereen zien. Want het hemels staatsburgerschap is iets om trots op te zijn. Want het is een bevoorrechte positie. Want daardoor mogen ook wij rekenen dat God ons leven bestuurt. Dat Hij zijn recht over ons bestaan zal laten gelden. En dat Hij ons als ons staatshoofd die alle macht in de hemel en op de aarde heeft, zal beschermen. Zoals de koningin van Nederland dat belooft aan alle Nederlanders. Gemeente, net zoals bij ieder ander staatsburgerschap zijn er ook aan het hemels staatsburgerschap rechten en plichten verbonden. De rechten die we aan het hemels staatsburgerschap kunnen ontlenen zijn in de eerste plaats dat onze zonden zijn vergeven. Jezus Christus heeft de straf voor onze overtredingen gedragen. En daarom worden we vrijgesproken van alle zonden die we gedaan hebben. En daardoor mogen wij bij God horen. Als wettige burgers van Gods koninkrijk worden we bij de hemelpoort dan ook niet tegengehouden door de een of andere douanier, teruggestuurd omdat we daar geen plaats hebben, maar worden we verwelkomd met open armen. En worden we doorverwezen naar Gods troonzaal om daar met alle andere gelovigen die ons zijn voorgegaan het feest van de overwinning van Gods Zoon te vieren. Even een klein zijpaadje. Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij vrienden en toen spraken we ook over deze tekst, over dit onderwerp. Ze vroegen waar ik over ging preken. Nou ja, dan vertel je dat. En toen zeiden zij, en dat wil ik ook maar tegen u vertellen, dat de band tussen gelovigen in de hemel en wij gelovigen hier op aarde veel nauwer is dan wij denken. Wij denken vaak dat mensen die gestorven zijn in Jezus Christus en bij God thuiskomen in de hemel, ja, dat het daarvoor klaar is. Zij rusten in vrede. Net alsof ze eigenlijk helemaal niks meer hebben met deze wereld. Maar als je nou in de Bijbel leest, dan staat dat er eigenlijk heel anders. Dan staat er dat die christenen in de hemel eigenlijk heel nauw nog op ons betrokken zijn. We zijn nog steeds één volk. Met Abraham, met David, met Paulus. Met iedereen die ons is voorgegaan. In de Bijbel staat er namelijk dat die gelovigen daar onophoudelijk bidden en roepen tot God: Heer, hoe lang nog? Totdat u komt totdat u de aarde zal bevrijden. En dat roepen ze omdat ze zien wat voor strijd het is om hier hemelburger te zijn. We lezen ook in de Bijbel dat Jezus niet in triomf aan de rechterhand van God blijft zitten. Dat hij niet onbewogen is over wat er hier op aarde gebeurt. Maar dat als hij ziet dat er gevaren zijn die zijn gemeente bedreigen, dat hij opstaat van Gods rechterhand en zich richt tot zijn Vader en voor ons pleit. Of hij ons wil beschermen. Of hij ons wil begeleiden. Dat is pas één volk, zij. Hemelburgers. Er is nog een tweede punt. Een tweede recht wat je aan het hemelstaatsburgerschap kunt ontleden. En dat is de troost dat er meer is dan het leven hier op aarde. Hoe mooi het hier op aarde ook kan zijn. Je loopt hier toch altijd weer tegen de grenzen van het menselijk bestaan aan. Tegen de gebrokenheid van ons leven. Hoe ver we het ook willen weglopen door alle verleiding die er is. Door alle afleiding. Je moet er vroeg of laat toch weer aan denken. Er is ellende, er is leed, er is pijn. En het komt vroeg of laat weer naar boven, hoe diep je het ook hebt weggestopt. De aarde moet herschapen worden. Ze kan niet meer gerepareerd worden. Daarvoor is de schepping te diep gevallen. En zijn de scherven te groot. Maar de Heer zal er zelf voor zorgen dat alles weer helemaal nieuw en gaaf zal worden. Voor christenen betekent deze kennis dat je weet dat het hier op aarde niet hoeft te gebeuren. We hoeven het leven niet uit te persen als een rijpe sinaasappel om er alles maar uit te hebben gehaald. Dat doen mensen die van hun buik hun god maken en hun eer zoeken in hun schaamteloosheid, zegt Paulus. Nee, zegt hij, christenen zijn ervan overtuigd dat het mooiste nog op hen wacht. Dat de Heer hen eens thuis zal roepen. En dat ze dan in de stad van God, noemt de Bijbel dat, de hemel naar binnen zullen gaan. Nu kan de indruk een beetje ontstaan als je Paulus zo hoort vertellen. En mij hoort uitleggen. Dat christenen er eigenlijk op uit zijn om zo snel mogelijk van de aarde weg te glippen. Naar de hemel. Alsof gelovigen volkomen vervreemd zijn van de aarde en volkomen langs al die andere mensen heen leven. Teruggetrokken in hun eigen kringetje en zich niet bekommeren om hun naast. Maar dan hebben we Paulus niet goed begrepen. Want juist een van die persoonlijke dingen die hij noemt in dit Bijbelgedeelte is dat hij in tranen denkt aan al die mensen die verloren gaan. Die niet als hemelburgers willen leven. Hij ziet dat alle losbandigheid in hun leven voortkomt uit een verlangen naar bevestiging. Uit een behoefte om dat lege gevoel wat ze hebben maar te bevredigen. Om de vraag naar het doel en de zin van hun bestaan maar te ontlopen. Hij ziet dat het de wanhoop is die hen daartoe aanzet. En hij schrijft dan ook niet met een triomfantelijk lachje over hen. Zo van ja, wij hebben het tenminste begrepen en zij, ja, suffert zij niet. Nee, het gaat hem aan het hart. Het doet hem pijn als hij het ziet. En als hij dan ook schrijft over je buik een god maken. En van je schaamteloosheid je eer. Dan schrijft hij met pijn in zijn hart. Denk in de eerste plaats over een soort van Gerso-achtige tafereel. Want juist die Romeinse staatsburgers met hun hoge beschaving en een grote rijk zijn ook de geschiedenis ingegaan als de uitvinders van de orgie. Vanwege hun materiële rijkdom en hun geestelijke armoede dronken ze tot ze erbij neervielen in het bijzijn van vrouwen en mannen van lichte zee. Maar Paulus zegt, dat doen hemelburgers nou juist niet. Zij houden zich daar verre van. Misschien heeft Paulus iets anders in gedachten gehad toen hij deze woorden schreef. Hij had zelf nogal last van Joden die hem steeds weer dezelfde verwijten voor de voeten wierpen. En waar ook die nieuwe christenen in Filippi vroeg of laat mee geconfronteerd zullen worden. Namelijk dat die nieuwe christenen maar een beetje halve christenen zijn. Dat ze zich niet laten besnijden en zich niet aan de Joodse voedselwetten houden. Dat ze een soort van burgers zijn met een dubbele nationaliteit. Die niet willen kiezen voor het land waarin ze wonen. Omdat ze weigeren helemaal voor God te kiezen. Maar Paulus weet uit eigen ervaring dat het houden van al die Joodse voorschriften uiteindelijk uitloopt op een poging om voor jezelf een trapje naar de hemel te timmen. In plaats van dat je vertrouwt op Gods liefde en genade in Jezus Christus. En daarom ziet hij ook die Joodse levensstijl met pijn in het hart aan. Omdat hij ziet hoe dat volk gebukt gaat onder het streven om rechtvaardig voor God te zijn. Hoe ze helemaal uit balans zijn. Als ze zonde doen en niet weten waar ze het zoeken moeten. Paulus zegt, hemelburgers zijn juist van die druk verlost. Want ze hoeven zich niet meer te bewijzen voor God en voor hun medemens. Want ze weten zich verzekerd van de liefde van God. Niet vanwege hun eigen prestaties. Niet vanwege wie ze nou precies zijn. Maar vanwege het kruis van Jezus Christus. Gelukkig doet Paulus meer dan met tranen in zijn ogen naar die mensen kijken. Hij is niet hulpeloos en hopeloos. Paulus heeft immers zelf stad en land afgereisd om iedereen maar te vertellen van wat er mogelijk is in Jezus Christus. En daarmee komen we eigenlijk ook gelijk bij de plicht die verbonden is aan het hemelstaatsburgerschap. Net als de Romeinen in Filippi zijn christenen namelijk kolonisten. Die de taak hebben om door woorden en door daden te laten zien dat het echt de moeite waard is. Om te breken met je oude leven. Je te bekeren. En met God te gaan leven en zo hemelstaatsburger te worden. Nou klinkt plicht wel een beetje als een zwaar woord. Als een juk op je schouders. En daar houden we niet zo van. En om eerlijk te zijn, is open en eerlijk uitkomen voor je christelijk geloof in een omgeving die daar echt niet op zit te wachten, op zijn zachtst gezegd een behoorlijke uitdaging. Maar we moeten niet vergeten dat het vertegenwoordigen van God in onze omgeving, in de wereld, dat we dat moeten zien, niet zozeer als een verplicht nummertje, maar als een eervolle opdracht. En dat het bovendien niet de plicht is die ons daartoe drijft. Maar de liefde voor onze medemens. Want je wilt toch niet dat je vriend of je vriendin, je kind of je collega, onbekend blijft met die liefde van Jezus Christus. Als zijn liefde alles voor jou betekent, dan wil je toch ook dat die ander daar de bevrijdende werking van ervaart. En nee, dan hoef je niet gelijk met allerlei vrome praatjes aan te komen of op een sinaasappelkistje op de markt te gaan staan schreeuwen. Daden spreken vaak meer dan woorden. Laat daarom gewoon maar eens zien wat de liefde van God betekent in het dagelijks leven. Om een simpel voorbeeld te noemen, vraag wel eens door als je in gesprek bent met een ander, in plaats van bij koetjes en kalfjes te blijven steken. Of bied eens een luisterend oor naar mensen die boos zijn of verdrietig. Ja, ik weet, het ligt zo voor de hand. Maar als je zelf in de problemen zit, dan realiseer je vaak pas hoeveel mensen met een wijde boog opeens om je heen gaan lopen. Omdat ze genoeg hebben aan hun eigen zorgen. Helemaal niet zitten te wachten op die problemen van jou. En je er uiteindelijk dus alleen voor blijft staan. En je verhaal niet kwijt kunt. Christenen kunnen juist doordat zij zelf de liefde van Jezus Christus hebben gekregen, de liefde opbrengen om naar die mensen te luisteren. Om hen te helpen. Om hen misschien een richting te wijzen. Waarbij zij rust, troost, misschien wel een oplossing voor hun problemen vinden. Ja, de christen bestaat niet. Volgens de Bijbel in ieder geval wel. Een christen is een hemelburger. Iemand die niet aards denkt, maar in alles in zijn of haar leven is gericht op de hemel. Dat is wat al die verschillende christenen met elkaar verbindt. Het verlangen naar een toekomst met hun Heer Jezus Christus. En dat is tevens de toetssteen of je als hemelburger nog wel op de juiste weg bent. Wordt wel eens gezegd dat de toekomstverwachting van christenen de thermometer is van hun geloof. Hoe warmer je band met God, des te meer je ook van hem durft te verwachten en van hem ziet. Helaas zie je in de kerk een ontwikkeling dat christenen steeds meer hetzelfde worden als hun omgeving. Alles van God laat hen toch steeds meer een beetje koud. Wat alle anderen in de wereld denken en doen, dat denken en doen zij ook. Ze leven voor zichzelf en zijn op aarde om te genieten, om er het mooiste van te maken. Ze zijn alleen nog maar bezig met het hier en nu. Spoedige wederkomst van Jezus Christus? Nee, ze zijn tevreden met hoe het er hier op aarde aan toe gaat. De hemel is voor hen alles uit het leven halen en dan aan het eind van je leven, ja, dankbaar en tevreden terugblikken. Ik heb er alles uitgehaald. Maar als je zo in het leven staat, ben je toch weer aards gaan denken, zegt Paulus. En is het koninkrijk van de hemel helemaal geen levende werkelijkheid voor je. Christenen denken anders. Ze verwachten de wederkomst van God. Ze verlangen ernaar. En dat is ook de horizon waartegen zij alles zien. Want doordat ze weten dat hun redder uit de hemel komt, daardoor kunnen ze tegenslagen in hun leven beter plaatsen. Want ze weten, dat is onderdeel van de geestelijke strijd. En daardoor kunnen ze meer genieten van al het goede wat hier op aarde ook is. Want dat is een voorafschaduwing van wat komen gaat. Daardoor kunnen ze over hun eigen schaduw heen stappen en zich helemaal geven aan hun naast. En daardoor is er vrede en rust in hun leven. Want ze hoeven zich niet meer te bewijzen voor God of voor hun medemens. Gemeente, het mooiste komt nog. Of zoals Paulus het schrijft: Christus zal ons armzalig lichaam, en dan bedoelt hij ons beperkt, ons ziek, ons invalide en ons geschonden lichaam weer helemaal heel maken. Zo volkomen als dat lichaam dat hij heeft sinds zijn opstanding. Een lichaam waar zonde, ziekte, dood, verderf geen vat meer op hebben. Gemeente, de christen bestaat wel degelijk. Hij of zij is een hemelburger in Jezus Christus. Een kolonist van de hemel op de aarde. En een getuige van wat Gods liefde doet met mensen. En de kerk? De kerk is een voorpost voor een Gods koninkrijk. Zoals Filippi in de tijd van de Bijbel. Een voorpost met een eervolle taak. Om op iedere denkbare wijze mensen vertrouwd te maken met het leven met God. En zijn invloed op aarde uit te breiden. Ik denk dat het goed is om als antwoord op Gods woorden te bidden met elkaar. Te bidden of wij Gods verborgen omgang iedere dag weer mogen vinden. Of God onze ogen iedere dag weer wil richten op Hem. Zodat wij ook daadwerkelijk als hemelburgers in het leven kunnen staan. En dat we zien dat Hij trouw is en blijft tot in eeuwigheid. Zullen we met elkaar gaan zingen, Psalm 25. En daarvan vers 6 en 7. Psalm 25, vers 6 en 7, als ons antwoord op Gods evangelie. Amen. wij God danken voor zijn liefde en zijn genade en onze zieken en zorgen aan hem voorleggen? Zullen wij God danken en bidden? Heer in de hemel, wat een voorrecht om in vrijheid te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Vol van uw liefde. Sterk in uw kracht. Als een lamp die nog brandt in de nacht. Vader, u zegt tegen ons dat wij hemelburgers zijn. Inwoners van uw paleis. Mensen met rechten. Mensen die aanspraak kunnen maken op uw bescherming. Op uw vergeving. Dank u wel daarvoor, want we weten dat we dat helemaal niet hebben verdiend. Heer, u bent de koning van hemel en aarde. Zo heilig en hoog verheven. En dan ziet u om naar ons. En aangezien u de koning bent, die alles regeert en alles in uw hand heeft, bidden wij u of u in ons wil regeren, in ons leven. Wilt u de regie nemen? Wilt u ons de weg wijzen op al die kruispunten in ons bestaan? Dat wij ook echt van u mogen getuigen. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden. Heer, wilt u ons veranderen? Keer op keer opnieuw. Want de druk om mee te gaan met de rest van de wereld en aardse leven is vaak zo groot. Richt ons op u. Richt ons op de hemel. En laat dat de horizon zijn van ons bestaan. Vader, wilt u zo met ons meegaan? Deze dag. In de week die voor ons ligt. Heer, wij willen niet alleen bidden voor onszelf. Maar ook voor onze naast. Voor onze wereld. Heer, we denken dan als we nadenken over hemelstaatsburgerschap. Dan denken we aan onze kerk. Die zo verdeeld is. Die het zo moeilijk vindt om over ook maar één onderwerp hetzelfde te vinden en dan naar buiten te trekken. Onze kerk waarover de mensen die er niet toe behoren een beetje smalend spreken. Ze kunnen het niet eens met elkaar eens worden. Dan gaat er zo weinig van ons uit. Wilt u dat veranderen? Wilt u ons één maken? Tot eer van uw naam. Als wij denken aan staatsburgerschap en het recht van bescherming wat daarmee verbonden is, dan denken we ook aan het Midden-Oosten. Waar zoveel burgers zijn die geen bescherming hebben. Waar het oorlog is en de willekeur regeert. Vader, wilt u vrede brengen? Daar in Syrië, in Egypte, in Libië, in al die landen en met name in Israël. Want ook daar is het altijd maar weer conflict op conflict. Heer, we horen er op ogenblik weinig van in het nieuws. Maar er is strijd gaande. Niet alleen aardse, maar ook geestelijk. Wilt u de overwinning door laten breken? Wilt u vrede schenken? Heer, we denken ook aan de mensen wiens namen zijn genoemd. Hier in de gemeente. We denken aan Dirk van Inge. Aan Willy de Greef. Aan Dries van der Belt. U weet hun situatie. U kent hun gedachten. En we leggen hen aan uw voeten neer. Zorg voor hen. Omring hen met uw liefde. We willen u ook danken dat de Heer van Os thuis mocht komen. Vanuit het ziekenhuis. Wilt u hem verder laten herstellen? Dank u wel dat u zo voor hem gezorgd heeft. Vader, zo hebben wij u veel te bidden. En gelukkig ook veel te danken.
En dat doen wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen.
Ons slotlied is Psalm 89. Een lied dat begint met dat de hemel God lof zingt. Samen met alle gelovigen die ons zijn voorgegaan, samen met alle engelen, mogen wij deze dienst afsluiten door God de lof te zingen. We zingen met elkaar Psalm 89, daarvan vers 3 en 7. Maar eerst mag u uw gaven geven voor de afgekondigde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. In Jezus Christus zijn wij staatsburgers van de hemel. Hij heeft ons geroepen om te getuigen van zijn liefde in de wereld. Daarom is het goed dat wij gelukkig niet zonder zijn zegen van hierheen overgaan. Maar mogen wij ook vol vertrouwen bidden om die onmisbare zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en onze gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen.